richten, om ons bij te sturen, om ons te voeden, om ons ja, de juiste voeding te geven voor een goed, voor een gelukkig, maar ook voor een u welgevallig leven. En ik bid ook als we het woord weer openen vandaag, dat u daarin ook door de werking van uw geest het diep door laat werken in onze harten. En dat het dat mag doen wat nodig is en wat u behaagt. En dat, hoe ik het ook mag uitleggen, Heer, dat het eer en glorie is van uw naam, tot opbouw van uw gemeente, uw koninkrijk. In uw machtige naam, Jezus. Amen. Thanks. Ja, wij hadden vorige week een memorabele zondag hier met de fantastische Kids Special, inderdaad in de Martini Plaza. Maar twee weken geleden was ook memorabel wat mij betreft. We hadden hier Tiemen Westerduin met een hele mooie diepe preek over shalom. Over het uit verbinding zijn, maar ook het verlangen naar herstel van verbinding. En we werden uitgenodigd om te bidden van Heer, is er iemand voor wie wij weer verbinding mogen leggen? En velen hebben met mij een touwtje meegenomen. En het leek me wel mooi om daar even op terug te komen. Mijn touwtje zit hier in mijn telefoonhoesje. En diezelfde dag al vroegen mijn kinderen, waarom heb je een touwtje in je telefoon? Nou, het was een preek en we gingen bidden en ik moest denken aan een voorganger ergens in het land die in een moeilijke situatie zit. En volgens mij mag ik hem benaderen. En dit touwtje herinnert mij aan dat ik hem benader. En dan is het gewoon ook een heel mooi Bijbels principe, laat uw ja een ja zijn en uw nee een nee. Dus ik vroeg me even af, wie was daarbij bij die preek? Wie heeft er allemaal een touwtje gepakt? Misschien wel omdat je ook inderdaad een naam in gedachten hebt tijdens gebed. En wie dacht van ja, daar ga ik wat mee doen. Even eerlijk zijn. Wie heeft daar ook daadwerkelijk iets mee gedaan de afgelopen twee weken? Het zijn een aantal handen, maar minder handen dan degene die een naam had of een touwtje. En heb je al daarin mooie dingen ervaren? Kan iemand even zeg maar hand opsteken en zeggen van joh, dat was voor mij echt. Ja, ik heb een verbinding gelegd die er niet was, of nog niet was, of die verdiept is, of er is, God heeft iets echt kunnen doen daarin, in die verbinding. Yes, prachtig. Thanks. En voor allen die, net als ik, en nog niks meer hebben gedaan. Ja, ik moet iemand anders bellen, benaderen, om een telefoon te krijgen van die voorganger. En dan hik ik dan tegenaan, en volle weken, en dan ben je dus zomaar twee weken verder. En kan ik zomaar de neiging hebben op een gegeven moment het draadje maar uit mijn telefoon te halen. Want mijn kinderen zeggen als ze het draadje zien, heb je nog niet gebeld? Nee, ik heb nog niet gebeld. Het is nog niet van gekomen, maar ik ga het wel binnenkort doen. Maar weet je, we hebben het nodig om onszelf, maar ook soms even elkaar te herinneren. Van joh, we hebben iets gezegd. Ik heb iets eigenlijk beloofd. Ja, ik heb een naam, kreeg ik, die niet in mijn systeem zat op dat moment. Dus ik mag daar waarschijnlijk ook iets in betekenen. En we hebben twee weken, er zijn allerlei mooie dingen gebeurd, maar op sommige fronten ook niet. Ik dacht, nou weet je, ik ga even checken. En het mooie is, volgende week spreek ik ook. Dus volgende week check ik nog een keer. Ja? Volgende week heb ik gebeld. Ja, zullen we dat afspreken? En volgende week, en dat gaat niet om mij en of ik bel, maar als jij is wat en je had een touwtje en je had ook een goed voornemen om verbinding te leggen, dan ga ik ook, verwacht ik ook dat je volgende week zegt van oké, maar afgelopen week, ik heb ook gebeld. Ik heb ook die stap gezet. Want misschien moet je best even over een drempel. Misschien is het wel spannend. Misschien stap je wel uit. Maar zullen we het gewoon wel doen? Als we ons dat hebben voorgenomen. Dan zeggen we, ja, mooi, goed plan. Nee, we gaan het ook doen. Yes? Dus volgende week heb ik geen touwtje meer in mijn telefoon. Goed. Wij zitten in een preekserie over God de Bevrijder. Hè, in relatie tot het leven, de bediening, eigenlijk het verhaal, de reis van Mozes. En vandaag hebben we het daarin over de meest memorabele bevrijding uit de geschiedenis van het volk Israël. Wat nog tot op de dag van vandaag wordt gevierd met het Pesachfeest. Het draait allemaal om de bevrijding uit de slavernij van Egypte. En daarin draait het dan weer om de tiende plaag. Hè. Er waren 10 plagen en die waren deels ook echt bedoeld om al die afgoden van Egypte eigenlijk te ontmaskeren. Misschien wel een beetje belachelijk te maken. En dan komen we nu bij de tiende plaag die daadwerkelijk eigenlijk de deur is naar de bevrijding na 400 jaar uit de slavernij van het volk Israël uit Egypte. En die tiende plaag, het is wel een bloederige finale. Want in de tiende plaag, dat is een heftig verhaal, en dat kan soms heel ver van ons afstaan, maar in de tiende plaag worden alle eerstgeborenen gedood, van mens en dier. Behalve in de huizen waar de deurposten en de bovendorpel besmeurd zijn met het bloed van een lam. En dat bloed dat blijkt reddende kracht te hebben. Want er is kracht in het bloed. En daar gaan we vandaag ook dieper op in. En weet je, en ik kan me heel goed voorstellen, als je voor het eerst in de kerk komt, of je bent onderzoekend in het geloof, en je hebt niet zoveel achtergrond uit de Bijbel, ja, dan kun je ook denken van, waar gaat dit over? En het klinkt hele, misschien wel kerkelijke taal, hè? Er klinken vandaag misschien wel zinnen als, ja, het lam dat geslacht is, of je wordt schoongewassen door het bloed van het lam, of je moet schuilen achter het bloed van Jezus, want er is kracht in het bloed. En ik snap heel goed dat als je weinig achtergrond hebt, dat je denkt, wat is dit voor abacadabra? En misschien denk ik ook wel, wat is dit voor luguber iets? Hoezo, bloed van het lam? Doen ze hier nog aan rituele slacht? Moet ik de dierenambulance bellen? Moet ik de Partij voor de Dieren waarschuwen? Nou, dat hoeft allemaal niet. Maar het is wel heel relevant ook om te stellen dat de cultuur van de Bijbel en van de Oosterse volken in die tijd, waar het zich allemaal afspeelt, staat ver af van onze cultuur, van onze belevingswereld. En dus moeten we soms wel even extra ons best doen om te kunnen begrijpen, maar waar gaat dit nou over? Wat is de betekenis voor toen? En hoe moeten we dat dan vertalen naar het hier en nu? En met name in het Oude Testament speelt bloed een hele grote rol. Via het bloed worden God en het volk op elkaar betrokken. Zijn wij in feite een bloedverbond. En het bloed is steeds opnieuw ook de weg naar herstel van dat verbond, naar herstel van relatie. En voor ons besef is dat heel primitief, dat het allemaal maar weer met bloed gefixt moet worden. Wij leven in een hele steriele wereld en bloed. Wij vinden bloedvlekken heel negatief. Terwijl in die tijd, in die cultuur, was iedereen zich vol bewust van de kracht die in het bloed zit. Hè, bloed in hun beleving, in hun cultuur. Bloed is geen materiaal, bloed is niet iets, maar bloed, man, dat is de ziel. Het leven van de mens zit in het bloed. Zo spreekt Leviticus, het Bijbelboek Leviticus, er ook over. Dus als dat bloed wordt uitgegoten, ja, dan stroomt het weg, dan stroomt het leven weg. Dus wie zijn bloed geeft voor iets, die geeft zichzelf. En dat was in die cultuur heel makkelijk te begrijpen. En voor ons is het misschien iets verder van ons bed. Maar dat betekent niet dat het minder waar is. En dat we soms even wel extra ons best moeten doen om dat te snappen, te begrijpen. Om ons eigenlijk open te kunnen stellen voor zo'n thema als de kracht van het bloed. Want ja, er is kracht in het bloed. En om dat te zien gaan we eerst naar het verhaal van Mozes en van Pesach in Exodus 12. Daar lezen we vanaf vers 1. De Heer zei tegen Mozes en Aaron, nog in Egypte, voortaan moet deze maand bij jullie de eerste maand van het jaar zijn. Zeg tegen de hele gemeenschap van Israël, op de tiende van deze maand moet elke familie een lam of een bokje uitkiezen, elk gezin één. Gezinnen die te klein zijn om een heel dier te eten, nemen er samen met hun naaste buren één, rekening houdend met het aantal personen en met wat ieder nodig heeft. Het mag een jong van een schaap zijn of het jong van een geit, als het maar een mannelijk dier van 1 jaar oud is, zonder enig gebrek. Een vlekkeloos lam. Houd dat apart tot de 14e van deze maand. En die dag moet de voltallige gemeenschap van Israël de dieren in de avondschemer slachten. Het bloed moet jullie bij elk huis waarin een dier gegeten wordt aan beide deurposten en aan de bovendorpel strijken. Rooster het vlees en eet het nog diezelfde nacht met ongedezend brood en bittere kruiden. Het dier mag niet half gaar of gekookt worden gegeten, maar uitsluitend geroosterd. En in zijn geheel, met kop, poten en ingewanden. Zorg dat er de volgende morgen niets meer van over is. En mocht er toch iets overblijven, Ja, dan moet je dat verbranden. En zo moet jullie het eten. Met je gordel om, je sandalen aan en je staf in de hand. In grote haast. Dit is een maaltijd ter ere van de Heer. Het Pesachmaal. En ik zal die nacht rondgaan door Egypte. En ik zal daar alle eerstgeborenen doden. Zowel van de mensen als van het vee. En ik zal alle Egyptische goden van hun voetstuk stoten. Want ik ben de Heer. Maar jullie zal ik voorbij gaan. Aan het bloed zal ik jullie huizen herkennen. En door dat merkteken zal de dodelijke plaag waarmee ik Egypte tref, jullie niet treffen. Tot zover. En we zien ook, hè, als we verder lezen in Exodus, dat dit verhaal ook werkelijkheid wordt. Daadwerkelijk worden alle eerstgeborenen van mens en dier gedood. Behalve bij alle Israëlieten, waar dat bloed aan de deurposten en aan de bovendorpel van dat lam is aangebracht. Overal waar bloed is, is er geen dood. Dat is de kracht van het bloed. Weet je, en voor de goede orde, en dat is een heel belangrijk punt voor toen en voor nu, het maakte helemaal niet uit hoe iemand zich daarbij voelde. Achter dat bloed. Als je maar schuilt achter het bloed. Ik kan me voorstellen dat gezinnen daar heel verschillend hebben gezeten. Sommige gezinnen hadden de instructie gehoord. Waren vol vertrouwen van de belofte van God. Hebben gewoon gedaan wat er moest gebeuren. Bloed op de deurposten, bloed op de deurdorpel. Hebben in alle rust een maaltijd gevierd. Vol vertrouwen. Dat God zou doen wat hij had beloofd. In vrede, in rust. Genietend, maar ook klaarstaand voor. Ja, want straks hierna. Komt de bevrijding hierna, zullen we daadwerkelijk mogen vertrekken, mogen gaan. Heerlijk. Maar er zullen ook gezinnen geweest zijn, ja, die wel degelijk ook het bloed aan de deurposten en de bovendoor hebben gestreken, maar waar onzekerheid was. Ja, gaat dit echt werken? Zijn we echt veilig? En gewoon nog even checken, weet je wel, nog even kop buiten de deur en... Soms is dat dan een vrouw die tegen een man zegt, van, heb je het wel goed gedaan? Heb je het wel goed op die deurposten gestreken, op die bovendorvel? Zit er overal bloed waar bloed moet zitten? Ja, zijn we wel echt veilig? En dat, hebben we zeker weten dat het een eenjarige lam was, zeker weten dat er geen gebrek was. En oh man, angstig, spanning. Zijn we wel veilig? Doet God wel wat hij heeft beloofd? Of zal het toch ook nog om reden ons raken? En weet je wat het mooie is? Wat het krachtige is? Het maakt dus helemaal niet uit of je vol vertrouwen en vol zekerheid bent van de belofte van God en in vrede schuilt achter bloed. Of dat je misschien daar nog twijfelt, daar eigenlijk niks bij voelt. Het enige belangrijke is dat je schuilt achter het bloed. Het gaat niet om het geloof, het vertrouwen van op dat moment de gezinnen. Het gaat ook om gewoon het geloofsfeit dat je schuilt achter het bloed. Veilig zijn en veilig voelen, dat zijn twee verschillende dingen. Maar het gaat om veilig zijn. En natuurlijk is het heerlijk, ook voor ons, dat wij ons ook veilig kunnen voelen. En dat heeft er alles mee te maken. Kunnen we en durven we daadwerkelijk die belofte van God, ook over ons leven, ook als het gaat wat we over hebben natuurlijk straks, over het bloed van het lam Jezus. Durven we ons daar ook volledig aan toe te vertrouwen? Dat het dat ook zijn werk zal doen in ons leven. Dat wat alles wat het woord ook belooft, dat het bloed zal doen in ons leven. Maar ook als je onzeker bent, ook als je wel eens twijfelt aan je geloof, geloof ik wel genoeg? Is het wel oké met mijn geloof? Het enige belangrijk is, schuil jij achter het bloed van Jezus. Natuurlijk bid ik je toe, hoop ik toe, dat je in staat bent om de belofte die er zijn, om daar ja, eigenlijk op te gaan staan, zoals we dan zeggen. Om dat te ontvangen, om je vertrouwen er echt op te stellen dat het ja, het is waar. Dus ook voor mij, want ja, ik schuil achter het bloed van het lam. Maar daar waar twijfel is, daar waar onzekerheid is, zorg ervoor dat je niet wegloopt achter het bloed van het lam vandaan. Ook als je twijfelt, ook als er worsteling is. En dat is er af en toe in onze fases van ons leven, en dat mag. Maar zorg dat je ten allen tijde schuilt achter het bloed van Jezus. En voor ons is dat niet een Pesachlam, maar voor ons gaat het om het bloed van het Paaslam. Jezus. Want het bloed van Jezus staat symbool voor het nieuwe verbond. En dat nieuwe verbond, want Jezus had het nieuwe verbond in mijn bloed, dat stelt hij in tijdens de instelling van het avondmaal. Brood en wijn. En dat is niet zomaar een moment waarop Jezus dat doet. En ik denk, de meesten van ons weten dat misschien wel, misschien ook niet. Maar wanneer stelt Jezus het avondmaal in? Was dat zomaar op een gezellige dinsdagavond? Ik denk wel dat het dinsdagavond was misschien, ja. In plaats van vrijdag of donderdag. Maar dat maakt eigenlijk helemaal niet uit. Was het zomaar ergens? Of heeft iemand daar nog een andere indicatie bij? Wanneer werd het avondmaal ingesteld? Ik hoor niks. Vlak voor de kruisiging. Check. En was dat tijdens een gewone maaltijd of was het tijdens een bijzondere maaltijd? Tijdens Pesach. He, daar waar gewoon ook toen Jezus leefde in Jeruzalem. Ook het paaslam al was klaargemaakt. Tijdens het vieren van de bevrijding uit Egypte. Brood en wijn. Tijdens dat hele feest van bevrijding uit slavernij. Die Pesachmaaltijd. Ja, daar komt Jezus. En dan zegt hij, joh maar. En Paulus zegt ook zo mooi in 1 Korinthe. Zie ons Pesachlam dat geslacht is. Christus. Jezus zegt maar ik ben het ultieme paaslam. Het bloed wat wij nu vergoten wordt is niet meer het bloed van het oude verbond. Hè, wat steeds maar weer nodig was om ook te laten zien van joh, je hebt gezondigd. Het was mis. En er moest weer een dier geofferd worden. En als offeraar, als je zon had gedaan en het moest weer hersteld worden. Je moest de hand op de kop van het dier leggen. En weten van ja, dit dier sterft nu voor mij. Voor mijn zonde. De identificatie met dat dier. En dat offer was bedoeld om je te herinneren aan je zonde. Dat was oud-testamentisch verbond. Offeren, bloed, om je te herinneren aan je zonde. En dat dat schuld veroorzaakt. En dat dat rechtgezet moet worden. En dat er dus een onschuldig dier sterft voor jou. Oude verbond. Maar dan zegt Jezus, er komt die tijdens die Pesachviering, tijdens dat paasfeest, dat grote Joodse feest, dat al 1300 jaar op dezelfde manier gevierd wordt, gaat hij opeens iets veranderen. Dat is nogal wat hij daar doet. 1300 jaar, precies dezelfde Pesachviering, want de instructies stonden gewoon in de wet. Hoe moet je de maaltijd vieren? Alles stond vast. En dan komt Jezus, tijdens de maaltijd zegt hij, by the way, dat brood, dat is mijn lichaam. En trouwens, de bloed, of de wijn, dat is mijn bloed. Het bloed van het nieuwe verbond. En doe dit om mij te gedenken. En hier vindt een hele grote shift plaats. Waarin het Oude Testament, het bloed, bedoeld was om te denken en stil te staan bij je zonde. Het nieuwe verbond in het bloed van Jezus vraagt ons om de focus niet langer te leggen op de zonde, maar de focus volledig te richten op Jezus. Doe dit niet om je zonde te gedenken. Doe dit avondmaal vieren, stilstaan bij brood en wijn, bloed en lichaam, om mij te gedenken. Het gaat erom dat onze focus op Jezus vergroot. En dat we dus niet meer zoveel bezig zijn met zonde. En velen van ons zijn opgegroeid met een groot zondebesef. Ik, ellendig mens. Toch? Dat is oude verbond. En het nieuwe verbond is zoveel mogelijk focus op Jezus. Die jou en mij gekocht en betaald heeft met zijn bloed. Zeker. En dat is het gewoon heel snel de verleiding. En te denken van ja, maar is het dan niet meer belangrijk? Die krijgen wij door de laatste jaren ook wel eens regelmatig een brief van een vraag van hoe zit het eigenlijk? Ik hoor hier minder over oordeel, over zonde, over bekering. Neem het nog wel serieus, God is toch een heilig God? En we nemen zonde bloed serieus. En zonde, dat moet weg. Zonde, dat moet stoppen in ons leven. Waarom? Het eert God niet. Het maakt altijd dingen stuk. De zonde, daar moeten we mee afrekenen. He, zouden we denken, ah, meer focus op Jezus, lekker, zonde is niet meer belangrijk. Zonde is zeker belangrijk, daar moeten we vanaf. Maar we zijn er al vanaf als wij schuilen achter het bloed van Jezus. En je komt op de makkelijkste manier vanaf, ook voor de toekomst. Als de focus op Jezus groter wordt in jou en mijn leven. dan krijgt zonde automatisch een kleinere plek. Hoe meer focus op Jezus, hoe makkelijker we loskomen van de zonde. Dus we kunnen blijven staren op onze zonde. En sommigen van ons zitten nog steeds vast in schuld, in schaamte. Van het is weer misgegaan. En weer de blik op de zonde. En weer, oh, ik heb het allemaal ellendig. En de Heer ziet me aankomen. Ja, we gaan soms de fout in. En nee, dat is niet oké. En ja, daar moeten we ons van bekeren. En hoe bekeer je het beste? Door opnieuw de focus te leggen op Jezus. Hoe kom je vrij uit zonde? Niet om te denken, oh, ik ben niet vrij. Focus op Jezus. Dat is de grote twist tussen oude en nieuwe verbond. Stop met staren naar de zonde. En vergroot je focus op Jezus. Al die lijnen tijdens die Pesachmaaltijd komen ze samen in Jezus. Hij stelt zichzelf in het midden. Al die verlangens, die verwachting, oh, die bevrijding, die wordt herdacht. Ja, maar de ultieme bevrijding. Het helemaal loskomen, het ballingschap van alles. Jezus zegt, joh, maar dan moet je bij mij zijn. Ik bevrijd voorgoed, ook uit slavernij. Ik bevrijd uit slavernij van de zonde. Ik maak je los van de machten en de krachten die dat steeds maar opnieuw in jou proberen los te maken. Jou proberen te verleiden tot zonde. Ik ben bevrijder. En wat jij nodig hebt, is de kracht van mijn bloed om je vrij te maken. En dat bloed, oh, daar zit zoveel kracht in. Dus ja, voor alle duidelijkheid, hè, we vinden zonde erg. We vinden zonde belangrijk in deze gemeente. Om daarvan los te komen. Omdat het God niet eert. Omdat het dingen stuk maakt. Zo moeten we vanaf. We zullen nooit zeggen, oh, mag de zonde dan maar toenemen, want er is toch wel genade. Nee, Paulus is klip en klaar. Zou de zonde God wat de genade toenemen? Volstrekt niet. Dus we moeten daar vanaf. Maar we komen daar het beste vanaf. Door onze focus volledig te leggen op Jezus. En te vertrouwen op de kracht van zijn bloed. Want er is niks zo krachtig in ons leven dan het bloed van Jezus. Ik ga sinds 3 weken naar de sportschool. Nou, dat had ik nooit gedacht. Je denkt ook, ik snap dat je denkt, ja, dat heeft de jongen helemaal niet nodig. Dat is ook wel zo. Maar ik heb een zoon, opgroeiend, is inmiddels iets langer dan mij, maar nog niet sterker. Maar dat wil hij wel worden. Maar ik denk, ja, dat wil ik nog niet. Dus dan gaan we allebei naar de sportschool. Want hij wil sterker worden dan ik. Ik wil dat zo lang mogelijk uitstellen. Want uiteindelijk gaat het natuurlijk gebeuren, dat weet ik ook wel. Dus we zitten nu sinds 3 weken in de sportschool. En het hele idee is, hier wat minder, hier wat meer. Zeg maar, hè? Dat is gewoon wat meer conditie. Maar uiteindelijk heb ik ook beseft, joh, ik kan heel sterk worden in mezelf. Fysiek. Ik kan sterk worden in mijn ziel en wilskrachtig. En dat ben ik ook wel. En ik hou ervan om doelen te behalen. En volgende week gaat het over overwinning. Ah, heerlijk. Ik kan niet vaak genoeg winnen. Maar dat is allemaal kracht in mezelf. En hoe sterk ik ook word. Fysiek. Of in mijn wil of in mijn ziel. Het staat niet in de schaduw. Bij de kracht van het bloed van Jezus in mijn leven. Dat is zo totaal overstijgend aan hoe we zelf maar sterk kunnen zijn in dit leven. We hebben het nodig dat we daar zicht op krijgen. En dat het ook meer ruimte krijgt in ons leven om zijn werk te doen. Dus ik kan beter minder naar de sportschool en meer bezig zijn met studeren over het bloed van Jezus. Maar ik heb besloten, ik doe gewoon allebei. Oké? Ook voor mijn zoon, want het is een hele mooie vader-zoon-tijd. Maar dat bloed, daar zit zoveel kracht in. En het bewerkt in ieder geval 3 hele grote, ongelooflijk grote en belangrijke zaken. En wat ik nu ga noemen, dat zijn ook van die typisch christelijke, en misschien zeg je wel, dat is echt van die kerkelijke taal. Ja, dat klopt. Dat is kerkelijke taal, dat zijn christelijke termen. Maar dat wil niet zeggen dat we ze dan niet meer mogen noemen of zo. Het is gewoon pure waarheid. En dit zijn de grote kernbegrippen van ons geloof. Het is nodig om ze te proberen te begrijpen. Het is nodig om ze eigenlijk ja, in ons hart tot leven te laten komen. En het is ook belangrijk dat ons leven uiteindelijk daar een passend antwoord op is. Dus wat is dan de kracht van het bloed? Wat doet dat dan? Nou, het gaat over hele grote zaken als verlossing, vergeving, reiniging, rechtvaardiging en een voortdurend pleidooi wat uitgaat van het bloed van Jezus voor jou en voor mij. En ik wil ze allemaal belangen. Zijn eigenlijk verlossing, vergeving, reiniging, rechtvaardiging. Dat zijn allemaal net even andere invalshoeken van de kern van hetzelfde. Dus als het gaat om verlossing en vergeving en reiniging, dan zien we in Efeze 1 vers 7 dat Paulus zegt, ja, in hem, in Jezus, hebben wij de verlossing. Hoe dan? Door zijn bloed. En daardoor ook de vergeving van de overtredingen naar de rijkdom van zijn genade. Het twee dingen die Paulus hier expliciet noemt, die wij verkrijgen door het bloed van Jezus. Verlossing en vergeving van zonde. En verlossen, als je daar letterlijk naar kijkt, dat betekent terugkopen. Denk maar aan het Oude Testament verhaal van Boas en Rut. Boas was de losser voor Rut. Hij kocht haar terug. En daarmee stelde hij ook het familiebezit veilig. Hij kocht haar vrij. En dat is ook wat Jezus doet. Ook wij zijn bevrijd. Ook het volk van Israël is bevrijd. En deze kracht van bevrijding is voor iedereen beschikbaar. Die zegt, ja, ik vertrouw, ik stel mijn vertrouwen op het bloed van Jezus. Dat nog steeds diezelfde kracht heeft, ook hier en nu. Bevrijding ook van die slavernij aan de zonde. Bevrijding ook van die machten en krachten die ons steeds meer proberen om ons te verleiden. En als we dan verleid zijn, om vervolgens te gaan aanklagen. Want dat is wat Timon ook zei, twee kanten van dezelfde medaille. Eerst verleiden en vervolgens aanklagen en schuld aanpraten. Maar we kunnen daarvan verlost worden. En die verlossing is heel nauw verbonden met vergeving. Het woord vergeving heeft alles te maken met vrijspreken van schuld. En God is zo royaal in zijn verlossing. God is zo onvoorstelbaar royaal in zijn vergeving. We dragen niet meer de schuld van onze fouten, van onze zonden. Want het bloed van Jezus, daadwerkelijk, maakt ons vrij van schuld. Reinigt ons van zonde, zoals 1 Johannes 1 het ook zegt. Maar gaan we onze weg in het licht, zoals hij zelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden. En dan reinigt het bloed van Jezus ons van alle zonden. En wat bijzonder is aan dit vers en ook de werkwoordsvormen, wandelen, verbonden zijn, reinigen, dat staat grammaticaal gezien in de voortdurend tegenwoordige tijd. Dus dat blijft altijd werkend, dat blijft altijd actueel. We moeten zorgen dat we voortdurend in het licht wandelen. We moeten zorgen dat we voortdurend onze focus op Jezus hebben. En dat alleen maar groter maken in ons leven. Zodat we ook voortdurend daarin verbonden kunnen zijn met elkaar. Hoe groter de focus op Jezus, hoe makkelijk de verbinding onderling zal zijn. Hoe minder onze eigen aardigheden ons daarin in de weg zullen staan, ook onderling. Voortdurend in het licht wandelen, voortdurend met elkaar verbonden zijn, zodat Jezus bloed ons ook voortdurend kan blijven reinigen. Niet eenmalig, ik kom tot geloof, ik stel mijn vertrouwen op Jezus, ik ben gereinigd voor eens en voor altijd. Het voortdurende werk, krachtige werking van het bloed van Jezus. En daaraan verbonden rechtvaardiging. Dat is ook zo'n grote christelijke term. Ik weet het. Maar wat betekent dat eigenlijk? Dat het bloed van Jezus ons rechtvaardig maakt. In Romeinen 5 vers 98 zegt Paulus, God echter, hij bevestigt zijn liefde voor ons daarin, dat Christus voor ons is gestorven, toen wij nog zondaars waren. En veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toorn. Die gaat aan ons voorbij. Net als bij de Israëlieten die schuilden achter het bloed van het lam. En rechtvaardigheid en rechtvaardiging, ja, dat zijn centrale begrippen in het Nieuwe Testament. En rechtvaardiging betekent rechtvaardig maken. Vrijspreken van zonde. Houden voor onschuldig. En als je kijkt, in het Engels is het eigenlijk heel mooi en iemand legt het ook heel mooi uit. De beste definitie voor het Engelse woord gerechtvaardigd is justified. En iemand vertaalt het eigenlijk, justified, je moet eigenlijk zien, just as if I'd never sinned. Ik zal het nog even mooi met Oxford English doen. Just as if I'd never sinned. Alsof ik nooit gezondigd heb. Dat is justified, dat is gerechtvaardigd. God ziet mij, hier en nu, door de kracht van het bloed van Jezus, alsof ik nooit gezondigd heb. En zo frank en vrij en zonder schroom mogen we dus ook naderen tot de troon van de Vader. Want we zijn gerechtvaardigd door het bloed van Jezus. Alsof ik nooit gezondigd heb. En ik weet wel beter. In mijn achterhoofd. Als ik terugkijk in mijn leven. Als ik terugkijk op de afgelopen week. En toch. Het bloed van Jezus dat voortdurend zijn werk doet. Maakt dat ik zonder schroom mag komen. Alsof ik nooit gezondigd heb. Dat is hoe de Vader naar mij kijkt. Want als hij naar mij kijkt. Dan ziet hij de kracht van het bloed van Jezus. En dat is zo onvoorstelbaar krachtig. En dat is meteen ook ons beste antwoord. Als daar aanklacht komt. Als daar beschuldigingen komen vanuit het Rijk der Duisternis. De grote aanklager. Dan mogen we zeggen, joh. Hou er maar mee op. Hou er maar mee op, joh, met die aanklacht. En ik heb laatst ook weer, voelde ik veel aanklacht. Heb ik me echt wel moeten vrijbidden. Heb ik echt de kracht van het bloed van Jezus mezelf moeten reinigen van die aanklacht uit de duisternis. En het werkt. Wij mogen zeggen van, joh, ik ben vrij. Je kunt me wel aanklagen, maar God ziet mij als rechtvaardige. Door het bloed van Jezus. Dus ik luister niet langer naar je aanklacht. Ik luister niet langer naar die verleiding. Ik ben gerechtvaardigd. Alsof ik nooit gezondigd heb. Voor God de Vader. Dankzij Jezus. Dankzij zijn bloed. Ik kan aanklacht negeren. En dat is het beste wat je kunt doen met aanklacht van de duisternis. Negeren. En als je merkt, het komt steeds terug. Reinig jezelf dan door het bloed van Jezus. Van die aanklacht in de naam van Jezus. En ik heb gemerkt, soms is één gebed genoeg om dat te laten verdwijnen. En het laatste punt, dat bloed van Jezus doet een voortdurend pleidooi. Dat is een bijzondere uitwerking. Dat is beschikbaar gekomen, zou je kunnen zeggen. En wij zijn ons daar vaak niet zo bewust van. Maar Hebreeën 12 spreekt daar heel expliciet over. Vers 22. Dan lezen we, op de hemelse berg Sion werd het bloed van Jezus voor ons gesprenkeld in het heilige der heiligen voor de aanwezigheid van God zelf. Het bloed van Jezus doet zijn werk hier en nu in de hemel. Hij ging daarna binnen als een voorloper toen hij eeuwige verlossing voor ons had gekocht door zijn offer. En hij sprenkelde het bewijs, oftewel zijn bloed, van die gekochte verlossing daar in de aanwezigheid van de almachtige God, de Vader. Het bloed van Jezus is in de hemel, daar gesprenkeld, om daar voortdurend zijn werk te doen. En het is een heel opvallend verschil als je kijkt, waar is nog meer bloed dat roept? De geschiedenis van Kaïn en Abel. Kaïn die zijn broer Abel vermoordt, zijn bloed vloeit. Hij probeert eerst de verantwoordelijkheid uit de weg te gaan. Maar dan daagt de Heer Kaïn uit en zegt, joh, Kaïn, je kunt op geen enkele manier je schuld bedekken. Want het bloed van je broer, wiens bloed je hebt doen vloeien, roept vanuit de aarde naar mij uit om wraak. Het bloed van Abel roept om wraak. En ook het bloed van Jezus in de hemel roept het uit. Het roept het uit. Alleen het roept niet om wraak. Het bloed van Jezus in de hemel, hier en nu, roept om genade. Het bloed van Jezus is een continue pleitbezorging in de hemel bij God de Vader. Vragend, pleitend om zijn genade. Dus elke keer als wij zorgen hebben, elke keer als we toch verleid worden of in verleiding worden gebracht, elke keer als we angstig zijn, twijfelen misschien wel, oh, dan mogen we eraan herinnerd worden. Dan mogen we onszelf eraan herinneren. Maar wacht even. Hier en nu. Het bloed van Jezus in de hemel pleit voor mij. Het pleit voor mij hier en nu. Dat is de kracht van bloed. Het bloed heeft voorzien in verlossing. In vergeving. In reiniging. In rechtvaardiging. En ook in voortdurende voorbeden van Jezus. Voor jou en voor mij hier en nu in de hemel. Dat is de kracht van bloed. En weet je, dat is waar. Dat is een feit. Net zo goed als het bloed aan de deurposten en de bovendorp een feit was. Alleen de vraag is, hoe verhouden jij en ik ons daartoe? Schuilen wij al achter het bloed? Is ons leven al een antwoord op dat nieuwe verbond? Zijn we al los van altijd maar weer die focus op de zonde en vol van de focus op Jezus? Niet omdat we denken, zonde is niet belangrijk, zonde is wel belangrijk, maar ik denk een stuk, ik moet alles laten. Focus op Jezus. Dat is wat ons doet. En vertrouwen. Of we nou af en toe twijfelen, of af en toe worstelen, of af en toe niet zien, af en toe de mist te gaan. Vertrouwen. Dat het bloed van Jezus, hier en nu, ook in jou en mijn leven, precies dezelfde uitwerking heeft als hoe het staat beschreven in het woord. Dat die beloften van het woord waar zijn. Ook voor jou en voor mij. Dat is je vertrouwen stellen op de kracht van het bloed van Jezus. Dat is je leven erop inrichten. En wij mogen meer ook dat bloed van Jezus eigenlijk, ik zou zeggen, gebruiken. Toepassen. In ons gebedsleven. Als vader reinig ik elke avond opnieuw mijn kinderen in gebed door het bloed van Jezus van alle ongerechtigheid, onreinheid en duisternis waarmee ze in aanraking zijn geweest die dag. Dat doe ik als vader, omdat ik geloof in de kracht van het bloed. En elke dag opnieuw als vader van mijn gezin, in gebed, stel ik het volbrachte werk van Jezus, zijn bloed en zijn heerschappij tussen ons als gezin en de machten van de duisternis. Omdat ik geloof in de kracht van het bloed hier en nu. En ik geloof dat het niet alleen is wat beschreven staat in de Bijbel. Niet alleen is waar we op mogen vertrouwen voor onze eeuwige verlossing. Ik geloof dat de kracht van het bloed tastbaar mag worden in ons bidden. In ons strijden. Dat het ons los mag breken van de slavernij van de zonde. Dat we vrij mogen wandelen. Omdat onze focus op Jezus vergroot wordt. Omdat ons leven één groot antwoord is op zijn ultieme bevrijding. Dat we met alles wat in ons is ook antwoord geven. Ons hele leven een antwoord is op die ultieme genade. Op die ultieme goedheid. Want ja, hij stierf voor jou. Ja, hij stierf voor mij. En ja, zijn bloed heeft kracht tot op de dag van vandaag. En we moeten ook stoppen met daar een beetje halfslachtig achteraan waggelen. Standvastig, vertrouwen dat het waar is. En het ook meer en meer tot uiting laten komen in onze levens. Dat we vrijmoedig naderen tot de troon van de genade. Want de weg is vrij. Er wordt elk moment opnieuw voor jou en mij gepleit door het bloed van Jezus. Maak daar dan ook gebruik van. Stop met die focus op alles wat niet goed gaat. Vergroot je focus op Jezus. En hoe je ook voelt en waar je ook nog komt in je leven, zorg ervoor dat je altijd, elke dag opnieuw, schuilt. Zoals dat dan zo mooi christelijk heet, ja ja, schuil achter het bloed van Jezus. Want daarbij ten allen tijden veilig, voor eeuwig. Amen. Laten we bidden. En ik ga in gebed zeker een uitnodiging doen. Want als jij zegt, joh, maar ik ken de verhalen. Ik heb ervan gehoord. Ik heb erin verdiept. Maar ik heb geen idee waar ik sta. Of ik heb wel een idee. Ik schuil helemaal niet achter het bloed van Jezus. Joh, alsjeblieft, wil ik zeggen. Kan je uitnodigen? Je hebt alle vrijheid. Maar alsjeblieft, laat je dan vandaag redden door het bloed van Jezus. Zorg dat je veilig bent voor eeuwig. Door te gaan schuilen achter het bloed van Jezus. Door je te laten reinigen van alle ongerechtigheid. Om vrij te wandelen. Om ook die focus op Jezus te kunnen vergroten in je leven. Zullen we gaan bidden. En dan zeg je, ja, dat is voor mij. Dan mag je straks ook tijdens het gebed je hand opsteken. Zeg, Heer Jezus, hier ben ik. En ik vertrouw mezelf toe aan de kracht van uw bloed. Wat ook voor mij gevloeid heeft. Zullen we bidden. Heer Jezus, het is onvoorstelbaar groot wat u hebt gedaan. De Heer, Pesach is al zo groot. Het feest van bevrijding en de slavernij uit Egypte. En toen kwam u als ultiem paaslam. Voor eens en voor altijd. Het offer. Het volmaakte, onbegrimpelde offer. Gegeven voor ons allemaal. En wat zit er onvoorstelbaar veel kracht in uw bloed, Jezus. Dat het ons reinigt. Dat het ons verlost. dat daar vergeving door vloeit. Dat het voortdurend voor ons pleit en dat de Vader ons ziet alsof we nooit gezondigd hebben. Ja, we kunnen er bijna niet bij. Is het echt zo? Uw woord zegt dat het echt zo is. We zijn gerechtvaardigd. We mogen recht en vrij voor u staan. We mogen zonder schroom komen. En Heer Jezus, we hebben soms niet zo goed door dat u een hele grote wissel hebt gezet. Dat u helemaal niet van ons verlangt om maar voortdurend bezig te zijn met die zonde en dat offer en dat bloed. Dat u hebt gezegd, joh, maar het nieuwe verbond in mijn bloed gaat om volledige focus op mij. En Heer, we zijn dat soms kwijt. Dat we de focus zo op onszelf hebben. Op hoe we ons er ook bij voelen. Of wat we wel voelen, niet voelen. De twijfel die er kan zijn. Die soms ook heel logisch is gezien onze omstandigheden. Heer, dan hebben we het nodig om weer te beseffen. Oh ja. Focus op u, Heer Jezus. En vertrouwend. Dat de kracht van uw bloed ook alles zal doen in ons leven. Wat het maar kan doen. En hier zijn we, Heer. En het is tijd dat we u daarin ook alle ruimte geven. En als jij hier zit en je bent misschien zoekend, twijfelend, of je eigenlijk wel gelooft, of je eigenlijk wel veilig bent en schuilt achter het bloed van Jezus. Uiteindelijk is dat maar één stap. Is het maar één stap van geloof. Om te zeggen, ja Jezus, hier ben ik. En ja, ik doe een beroep. En dat mag je doen door je hand in de lucht te steken. Ik doe een beroep op de kracht van uw bloed voor mijn persoonlijke leven. Hier ben ik en ik geef mezelf aan u. En ik wil ook dat het vanaf nu niet meer draait om mij. Niet meer draait om mijn zonde. Maar draait in mijn leven om u en mijn leven voor u. En ik zie al handen en God ziet jullie handen. Er zijn er meer mensen die zeggen, ja die keuze wil ik maken. Of ik ben altijd wel gelovig. Maar als ik eerlijk ben, ik zit zo op het verkeerde spoor in mijn geloof. Er is zoveel wetticisme. Er is zoveel met regels. Er is zoveel met moeten. Dan is er ook bekering nodig. Om te willen. Om te verlangen. Om te vertrouwen dat het bloed van Jezus genoeg is. God ziet jullie handen ook helemaal achterin. Heer Jezus, dank voor deze mensen die zeggen, ja, ik stel mijn vertrouwen hier en nu op het bloed van Jezus, los van mijn achtergrond, los van mijn verleden, los van mijn twijfel. Hier ben ik en hier ben ik helemaal. En ik bid, Heer, reinig hen door uw bloed, Jezus, van alle ongerechtigheid, van alle vuiligheid, van alle duisternis die hen aankleeft, van alle zonde. Maak hen vrij door uw bloed, Jezus, in uw machtige naam. En vul hen. Vul hen, maak hen vol van uw geest. Maak hen vol van geloofsvertrouwen. Heer, maak hen vol van verlangen om ook met heel hun leven te leven voor u. En help hen, Heer, om hun focus ook volledig te leggen op u. Doe uw werk. En doe uw werk in ons allemaal. Als we soms zo toch maar weer afgeleiden. Of de focus weer hebben verlegd naar het aardse hier en nu. Heer Jezus, help ons dag aan dag. Omdat uw bloed ook dag aan dag voor ons pleit. Doe wij een beroep, o Heer, help ons om te vertrouwen dat we elke dag opnieuw zonder schroom mogen komen. En dat het ook wel ongelooflijk stom is, ook van mezelf. Dat we die kans ook zomaar weer laten liggen. Om gewoon voor de troon te zijn, voor de troon te verschijnen. Heer, help ons vertrouwen. Help ons geloven. Help ons die stap te zetten, elke dag opnieuw, om te zijn voor uw troon. Waar we genade en barmhartigheid mogen ontvangen. Elke keer opnieuw. Dank Jezus voor het grote werk. Halleluja. Amen.